Na Filippenzen 1 gaan wij weer waar wij gebleven waren. Bij vers 20 en 21. Waarvan u vooral moet onthouden dat als er staat door het leven, hetzij door de dood, aan het eind van vers 20, dat betekent door het leven heen. En ook dus door de dood heen. Impliciet tot aan het eind van het leven en tot aan het eind van de dood, maar daar ligt de opstanding. En door de dood heen betekent dus tot voorbij de dood. Tot in de opstanding namelijk. Want dat was de strekking van de uiteenzetting hier, dat hoe het ook zij, God zal groot gemaakt worden in mijn leven, of in mijn lichaam, zegt Paulus. Het zij door het leven heen, het zij door de dood heen. Maakt hem geen verschil eigenlijk. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Het is een sterke uitdrukking. Het leven is mij Christus. Dat mij wil zeggen dat het zijn persoonlijk getuigenis is. Voor hem is dat zo. Voor ons zou het ook zo zijn, uiteraard. En het herinnert in ieder geval wat Paulus betreft aan zijn uitspraak in Galaten hoofdstuk 2, vers 20. Neem hem de draad even op in vers 19. Galaten 2, vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat staat er niet, er staat, ik ben door de wet, der wet gestorven. Ik vind het jammer, ik vind het te missen. Het is goed vertaald, maar ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Voor de wet dood. En u weet, wet is niet van toepassing op doden. En aangezien wij dood zijn, zijn we dus niet onder de wet. Dat is de korte verklaring hier. Maar ook in Romeinen hoofdstuk 7 met name. Romeinen 6 al trouwens. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Door die naamvalsvormen mis je, wij herkennen die niet goed, maar mis je het verband. Hè? Wij zijn voor de wet gestorven, opdat wij voor God zouden leven. Dat betekent, wij dienen niet langer de wet, maar wij dienen God, rechtstreeks. En hij ligt het toe in het volgende vers, en daar ging het mij eigenlijk om. Ik ben met Christus gekruist. Het is goed om dat altijd voor ogen te houden. De dood, de kruisiging van de Heer Jezus heeft tot gevolg dat de mens voor God dood is. In zichzelf is dat negatief, maar positief is dat je daarna alsnog nieuw leven kunt ontvangen. Door geloof in hem die God uit de dood, of in hem die, in God die hem uit de dood heeft opgewekt, of hoe het maar geformuleerd wordt, bij gelegenheid natuurlijk. Prediking van het evangelie is de prediking dat de zaligheid is in de opgestane Christus. Nadat hij inderdaad de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En dat is wat wedergeboorte is, dood en opstanding feitelijk. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, niettemin, ik leef. Je zou er meteen weer naast leggen de woorden van Petrus. God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat hij eerst noemt, ik, namelijk ik leef, noemt hij in tweede instantie Christus. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Toch zei hij eerst, ik ben gestorven, maar ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wil zeggen, zijn identiteit is Christus. Dat is heel sterk gezegd. Zijn mijn woorden ook niet, denk ik. Maar ze staan hier nou eenmaal. Maar dat is wel de positie die wij als gelovigen voor God innemen. En in de praktijk betekent het, dat is de volgende zin, namelijk hetgeen ik nu in het vlees leef, of zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, door het geloof dus van de Heer Jezus Christus, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Het is een prachtige samenvatting van in het algemeen toch bepaald onbekend Bijbelse waarheid. Namelijk dat voor zover wij nu leven, voor God, Godendienend heet het, voor zover we nu voor God leven, is dat zo door het geloof. En ik roep altijd, nu dus ook maar weer even, als je het woord geloof niet begrijpt in een bepaalde schriftplaats, dan vervang je het door trouw. Want dat is hetzelfde woord. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En mind you, ik bedoel, let er goed op dat dat niet de beschrijving is van wat hij in het verleden gedaan heeft. Maar het is de beschrijving van wat hij in het heden doet. Zijn trouw, namelijk, ik doe dat snel, maar omdat het even weer een zijlijn is, maar zijn trouw of zijn geloof wordt genoemd in dit verband. In Hebreeën hoofdstuk 3, waar staat dat God hem sinds zijn opstanding, en ook niet eerder, heeft aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, over zijn huis, wiens huis wij zijn, staat er dan. En hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Christus is in zijn tegenwoordige positie getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En nou deze weer. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw van de Zoon van God, die zich voor mij overgegeven heeft. En die uitdrukking, dat hij zich heeft overgegeven, vind ik weliswaar in de Bijbel, maar behalve in de volstrekt letterlijke toepassing van dat hij gevangen genomen werd, kom ik het alleen tegen in verband met het tegenwoordige werk van Christus in relatie tot de gemeente. Namelijk, hij heeft zich voor ons overgegeven, niet voor ongelovigen, opdat ze wedergeboren zouden worden, maar hij heeft zich overgegeven voor gelovigen, voor wedergeboren mensen, aan wie hij vandaag één werk doet. En dat stond trouwens eigenlijk al in de introductie van deze brief, in Galaten 1 vers 4. Het over staat er niet bij, maar gegeven wel. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, boze eeuw bij voorkeur, naar de wil van onze God en Vader. Impliceren dat dit het werk van Christus is, dat hij doet in opdracht van en in overeenstemming met de wil van onze God en Vader. Maar dat is hetzelfde als wat in Hebreeën heet. God heeft hem gesteld tot hoge priester en hij is trouw in die bediening aan degene die hem heeft aangesteld. En voor zover het niet duidelijk is, had ik niet zo ver hoeven terugbladeren, want in Efeze 5 staat de uitdrukking zelfs twee keer. Namelijk in Efeze 5 vers 2. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat zijn zo goed als letterlijk de woorden uit Galaten 2 vers 20. In mijn Bijbel staat er ook een verwijzing naar afgedrukt. Die kan je niet missen. Het gaat over hetzelfde. Hij heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offerande slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dat werk van Christus wordt dus beschouwd als een offer dat hij brengt. Ook dat sluit aan bij de Hebreeënbrief, want die zegt dat Christus in zijn opstanding tot hoge priester gesteld is en in die hoedanigheid dan toch iets zou moeten offeren. Na zijn opstanding wel te verstaan, hè? En er staat ook wat hij offert, zichzelf. En daarmee feitelijk de hele gemeente, maar laat ik nu maar even buiten beschouwing. Maar heeft zich voor ons, voor de gemeente, overgegeven als een offer. En daarna wordt het nog een keer gezegd in hetzelfde hoofdstuk, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor die gemeente dus, heeft overgegeven opdat hij haar heiligen zou. Voor onze zonden lazen wij er straks in gelaten. In Hebreeën staat het trouwens ook. Hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. De onze namelijk. Hij heeft zich voor ons, voor de gemeente overgegeven opdat hij die zou heiligen, namelijk zou reinigen door het bad des waters, namelijk door het woord. Daarna kunt u dezelfde woorden ook nog een keer lezen in Titus 3, vers 5. Dat staat er in mijn Bijbel ook keurig bijgedrukt. Dat is ook zo. Daar staat volstrekt weer hetzelfde. Maar het idee is dus dat ons leven, nou ja, laat ik het bij Paulus houden dan. Paulus zegt, mijn leven is Christus. En hij ligt het toe en hij zegt, en voor zover ik nu in leef en in het vlees leef, is dat door het werk, door de trouw, maar daarmee door het werk dat Christus in mij doet. Of andersom gezegd, hij gebruikt mij. En daarmee wordt mijn leven tot eer van God. En dat is de bedoeling van het leven van alle gelovigen. En in dat verband wordt het natuurlijk ook door Paulus gezegd, want hij zelf fungeert als voorbeeld. En daarmee ben ik weer terug in Filippenzen 1. Toen hij zei, vers 20 van Filippenzen 1, ik ben volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat in alle vrijmoedigheid gelijk te allen tijd, alzo ook nu in zijn gevangenschap, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. En dan spring ik meteen naar vers 21. Want het leven is mij Christus. Het is het leven van Christus in hem. Kortom, hij leeft Gode. Tot heerlijkheid van God. En hij zegt, het leven is mij Christus en het sterven is gewin. Dat mij ertussen, dat hebben ze ingevoegd. En ik vind het prima. Het maakt niet zoveel uit. Paulus zegt dus feitelijk dat het voor hem weinig uitmaakt in wat voor omstandigheden hij verkeert. En dat komt om, ja, ik praat langzaam. Dat is dan weer zo, omdat het in heel de Bijbel maar niet gaat over het welzijn van de mens, de individuele. U weet wel, men roept dan, alle godsdiensten zijn gelijk. Ze hebben allemaal het welzijn van de mens op het oog. Dan moet ik u zeggen, dat kan zo zijn, maar wat wij geloven heet bovendien geen godsdienst. En zij zouden het hun godsdienst geen geloof moeten noemen trouwens. Daar erger ik me tamelijk mateloos aan. Alle geloven zijn gelijk. Wat een onzin. Mijn buurman gelooft heel wat anders dan wat ik geloof. En dan hebben we het nog niet eens over God of iets dergelijks, hoor. We hebben het nog over heel andere dingen. Dat vind ik wartaal. Maar wat wij geloven, wat wij leren uit de Bijbel, is dat het niet gaat om het welzijn van de mens. Dat wil zeggen, niet primair. En dat onderscheidt geloof in de Bijbel als het woord van God en daarmee in de Heer Jezus Christus van alles wat religie of godsdienst heet. Let op dat ik niet zei van andere godsdiensten. Ik noem dat geen andere godsdiensten. Daar horen wij niet bij. Waar het in de Bijbel over gaat, is in werkelijkheid niet het welzijn van de mens, zelfs niet de rechtvaardiging van de mens, Hoewel het er dikwijls op lijkt als men de boodschap de inhoud versmalt. Het gaat om de rechtvaardigheid van God. En de bedoeling is niet dat wij een fatsoenlijk leven zouden leiden. De bedoeling is dat ons leven, hoe onfatsoenlijk het bij gelegenheid ook mogen zijn, dat het niettemin zou zijn tot heerlijkheid Gods. Omdat zijn werk in ons, ondanks alles, tot stand gebracht zou worden. Ondanks alles, zei ik, hè. Er zijn nogal wat teksten, gewoon losse teksten, los van schriftgedeelten of bijbelboeken. Maar er zijn nogal wat teksten in het Oude Testament waarin de Heer het uitdrukkelijk ook zegt aan Israël of wat er voor door moest gaan. Hij zegt, ik zal u zegenen, maar let erop, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijnentwil. En als al iemand het in zijn hoofd haalt om te bidden voor Israël in het Oude Testament, die zijn er, onder de profeten, Mozes bijvoorbeeld, Salomo, onder de koningen. Maar als er zijn die bidden voor het welzijn van Israël, dan nog zeggen ze erbij niet om ons, maar om u. Want het gaat om uw naam wordt gelasterd en daarom, hè, wat moet de wereld er wel van denken nu het met ons zo slecht gaat, als u onze God bent. Dus dat soort woorden. Dus om uwentwil. Dat is waar het werkelijk over gaat. En als je dat echt bewust bent, dan zou je kunnen zeggen, ik zeg het altijd wat aarzelend, want ja, ik ben ook geen held. Maar dan zou je kunnen zeggen wat Paulus zegt, och, het maakt me niks uit, want voor omstandigheden, ik verkeer, ik weet toch dat, enzovoort. Hè. God gebruikt mij tot eer van zijn naam. En daar heb ik dan vrede mee. Niettemin zegt hij, gedenk mijner banden. Dus hij vraagt bij gelegenheid toch wel op zijn minst medeleven, maar zelfs gebed. Maar uiteindelijk zegt hij dus gewoon hoe het werkelijk zit. Nou ja, dat is waar het over gaat. Maar dat is de essentie van het christelijk leven. En ik heb u al een paar keer gezegd, daar gaat de rest van de brief ook feitelijk over. Dit is min of meer nog introductie. Niet helemaal meer, maar waar het over gaat is dat wij als kinderen Gods weliswaar met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel en geroepen tot zoonstelling en wat het maar was. Maar voordat je nou het hoog in je bol krijgt, door het lezen van de Efezebrief, dus de voorgaande brief, komt meteen de Filippense brief eroverheen en zegt, ja, maar dat betekent nou wel dat je nu nog in opleiding bent en je hebt een nederige positie, je zal vooral nederig zijn opdat God zijn werk in je zou kunnen doen. Of opdat Christus zijn werk in je zou kunnen doen. En het verlangt dienstbaarheid. En soms moet je dat leren. Zeker in een samenleving waarin we allemaal opgefokt worden om toch vooral voor onze belangen op te komen. Het is weer verkiezingstijd, dan komt het ook weer bovendrijven enzovoort. En als je moeilijkheden hebt in je leven, dan krijg je een cursus assertiviteit. Of weet je veel waar je naartoe. Dat kan je bij mijn buurman ook terecht trouwens. Die hebben allemaal op zoek naar jezelf en naar je hogere ik. Je inner guide, hoe het maar heten mag, dat is dan weer lager.
Zelfrealisatie.
Zelfrealisatie, daar gaat het allemaal over, ja. Daar word je doodongelukkig van. Want sommige mensen hebben zichzelf al gerealiseerd, maar dat komt nog niet boven de tafelrand uit. Maar meer zit er niet in. En wat moet je dan? Ja, dat mag je niet zeggen dat het zo is. Maar het is wel zo natuurlijk bij veel mensen. Bij u niet, anders zou ik het natuurlijk niet durven zeggen. Maar ja. En dan, wat moet je met dat, nou, wat je met dat hele spulletje moet, wat het ook is, je gaat naar de Heer toe. En dan zeg je, het is niet veel, maar het schijnt dat u het gebruiken kunt. Dat is het dan. Hè? Daar komt het toch neer, ja. Het is wat kort door de bocht, maar ja, daar komt het toch neer. Waarna de apostel dus eerst zegt, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Dat gaat hij toelichten in de volgende verse. Dus het lijkt mij dat ik er hier ook maar even het zwijgen toe moet doen. Het sterven is mij gewin. Hij legt het namelijk uit. Hè? Hij zegt, en er komt er een moeilijke zin. Ik weet niet, ik ken te weinig Grieks of Hebreeuws om te kunnen zeggen of dat nou echt zo'n moeilijke zin is om te vertalen of niet. Maar ik merk wel eens op dat men bij sommige uitspraken in de Bijbel, ook in het Oude Testament, dan toch moeite heeft met wat daar staat. Omdat de vertalers het eigenlijk, die denken, dan zou dat er nou wel echt staan. Is dat wel zo? Dat kan toch niet waar wezen? En dan verdwijnt het, hè? U weet wel, het is nog vroeg op de avond, kan ik wel even een voorbeeld geven. Uit Daniel 9, vers 25 is, geloof ik. Daar staat hij, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden en het zal niet voor hemzelf zijn. Nou, dat uitgeroeid worden is toch wel erg sterk vertaald. Omdat dat niet de echte betekenis is van de term. Het kan nog net, maar je hebt er wel helemaal de rand van wat er nog net in past opgezocht. En de King James die geeft daar, Messiah shall be cut off. De Messias zal afgesneden worden. Dat is het ongeveer wel. En dan staat erachter, en het zal niet voor hemzelf zijn. Het zijn een heleboel woorden voor wat er in wezen staat. Want wat er gewoon staat is, hij zal niet hebben. Maar als je hem zo leest, zo van na 62 weken, dat is, ik ga het niet uitleggen, maar dat is totaal na 69 weken, 483 jaar, wat het maar was, dan zal de Messias afgesneden worden en hij zal hem niet hebben. Als je dat zo leest, dan is duidelijk waar het over gaat. Namelijk dat de Messias komt, maar zijn carrière, zijn loopbaan haalt op een bepaald tijdstip. En wat heeft hij dan dus niet? Want dat is de vraag dan, hè. Wat heeft hij dan niet? Wat zal hij dan niet hebben? En het antwoord is, enige echte antwoord, zijn koninkrijk. Want daar gaat het nou helemaal over. In dat hoofdstuk en in heel Daniel eigenlijk. Wanneer nou eindelijk dat koninkrijk nog eens een keer terug zal keren naar Jeruzalem. En waarbij de troon van David in Jeruzalem zal hersteld worden. Kortom, wanneer de Messias verschijnt om zijn koninkrijk op te richten. En met nog 7 jaar te gaan voor het zover is, want dat is de strekking van die profetie. Met nog 7 jaar te gaan staan, ja, dat is de Messias. Maar hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Want niet zijn koninkrijk niet. Nou, daar heeft een beetje theoloog in de loop der eeuwen altijd problemen mee gehad. Want men roept altijd, het gaat om het koninkrijk van Christus dat aangebroken is. Of althans dat wij moeten uitbreiden. Sommigen zijn er zelfs vorsten in, kerkvorsten, in dat koninkrijk. We moeten werken aan de uitbreiding van het koninkrijk. En wat het allemaal maar was, men beschouwt de kerk als het koninkrijk. Maar daar staat, hij zal het niet hebben. Sterker nog, er staat dat 7 jaar later Jeruzalem zal verwoest worden. Ja, dat is bij wel gebeurd, ook letterlijk ook. Maar het koninkrijk, het impliceert dat op een of andere wijze het toch waar is wat zoveel zelfs niet-christenen bij gelegenheid bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, is het er dan toch nog niet? Je moet het niet vragen, je hebt niet het hart dat je het vraagt. Want je hebt ruzie. Echt, meteen. Moet het nog komen dan? Je vindt nauwelijks iemand die gelooft dat het nog komen moet. Ja, je vindt wel mensen die geloven überhaupt nergens in. Daar heb ik het niet over. Het moet nog steeds aanbreken. En wel letterlijk hier op aarde. Maar als je dat niet gelooft, krijg je moeite met dit soort uitspraken, zoals in Daniel. En dan daar leidt de vertaling onder. Ik zeg niet dat ze het met opzet doen. Maar daar leidt de vertaling dus onder. Hè? Daar krijg je problemen mee. En het is vaak zo, als je moeilijke zinnen tegenkomt in de Statenvertaling. Dat is dan weer zo. Meestal niet, omdat het in de grondtekst moeilijk staat. Hoewel dat ook voorkomt. Maar meestal omdat er iets gezegd wordt waar men geen raad mee weet. Op theologische gronden. Maar ja, die theologie deugt vaak niet. Kijk wat hier staat, want ik ga daar verder niet op in. Dat is nu helemaal mijn onderwerp niet. Maar Maar wat hier staat, in vers 22, ja, dit Nederlands, ik ben Statenvertaling gewend, maar ik heb van mijn leven nooit anders gelezen eigenlijk. En ik snap niet wat hier staat, hoor. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zijn en wat ik verkiezen zal, dat kan ik ook niet volgen, zo'n constructie. Ik heb wel eens geprobeerd zo'n zin redenkundig te ontleden, want dat hebben wij vroeger nog geleerd. Op de lagere school, toen dat nog bestond, ja. Nou, maar dat is me ook nooit gelukt. Maar wat er staat is ongeveer dit. Indien in het vlees te leven is dat werken met vrucht. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Met andere woorden, als ik in het vlees blijf, en u begrijpt wat dat betekent, dan sterft de man dus niet. Dan is dat werken met vrucht. Voor de aardigheid, dat woord werken en het woord vrucht staat daadwerkelijk in het Grieks. Helemaal letterlijk ga ik het allemaal niet uitleggen, want Griekse les is nu ook weer niet nodig, denk ik. Maar het gaat om werkzaam te zijn in het vlees en dat zal vrucht voortbrengen. Dat zou een reden zijn om in het vlees te blijven. Want als dat leven dan vruchtbaar is, dat vruchtbaar is vertaald met oorbaar, nuttig, maar vruchtbaar is eigenlijk de betekenis. Maar andersom, want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Want die vrucht, of dat oorbare dan, dat nuttige in vers 22, dat is dan inderdaad dat onder die Filippenzen vrucht gedragen zou worden en dat de apostel met vrucht zou kunnen werken, nou ja, in zijn prediking, in zijn onderwijs, wat het maar is. Kortom, dan wordt inderdaad Christus groot gemaakt doorheen zijn leven, met dank aan vers 20. Maar voor hem persoonlijk, en die is volstrekt ook legitiem, zegt hij, het sterven is mijn gewin. En dat is het ook, want het sterven is niet anders dan de voltooiing van onze zaligheid in bepaald opzicht. Want die zaligheid, die verlossing, of hoe je het maar noemt, behoudenis, die is nou eenmaal drievoudig eigenlijk. Niet dat het onderscheid overal in de Bijbel gemaakt wordt, vaak helemaal niet, maar het is drievoudig. Het is namelijk naar de geest, dat heeft met het denken, het gemoed te maken, waarin wat verandert wordt. Ik bedoel, als een mens tot geloof komt, dan maakt hij, misschien moet ik hier wijzen, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om, naar de inwendige mens neemt hij een beslissing, enzovoort. Ze kan die doen met zijn armen over elkaar, of achter zijn rug, of op de plaats rust, dan wel in de houding, dat maakt allemaal niks uit. Dat doet er niet toe, dat kan je onderweg in je auto doen. Die beslissing neem je en dan toch of niet. En dat meld je aan de Heer, uiteraard, dat is het dan. En daarna hopelijk ben je er zo van overtuigd, ben je, geloof je zo zwaar in dat woord van God, dat je daar geen twijfel meer over hebt. De les van je leven niet. Een les van je leven dat je waarschijnlijk doorbrengt met je armen over elkaar of met je handen op je rug. Doet er niet toe. Heb je dat nog? Dat is naar de geest. Maar men zou ook zalig worden naar de ziel. Bijbelse uitdrukking, kan niet helpen. We moeten het er later nog over hebben. Omdat het hier in Filippenzen 2, een halve bladzijde verder, alsnog aan de orde komt. Maar daar zijn we nog even niet. En zaligheid van de ziel wil zeggen dat je niet langer met je handen op je rug zit of met je armen over elkaar. Maar het is het praktische leven, de praktische levenswandel. Dat wil zeggen, dat wat daar binnen veranderd is, in het hart of in het gemoed of in de, voor mijn part in je verstand, Dat zou uitwerken in de praktijk van het leven. Vandaar dat er ook staat, ik lees hem nou toch, in Filippenzen 2, werkt uw zelfzaligheid. met vrezen en beven, bestaat het vers 12. Maar in Romeinen 6 staat het ook dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. En dat we niet langer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid. God zouden dienen in de praktijk van het leven. Of Petrus die zegt, het is de bedoeling dat we de dagen die over zijn in het vlees Gods wil volbrengen in plaats van de rijdende wil. En dan kan je het nog navragen aan Jacobus. En die zegt dan iets, zij het niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords. En twee versen verder, daders des werks. Over die zaligheid gaat het, dat is fase 2. Dat heet in de Bijbel bij gelegenheid zaligheid ook behoudenis der ziel. Omdat ziel staat voor de praktische levenswandel. En je kunt er ook het woord verlossing voor invullen. Verlossing naar de geest, verlossing naar de ziel. Zaligheid, behoudenis, wat hoe je het maar noemt. En dan heb je nog, fase 3 is dan dus naar het lichaam, logischerwijze. Want dat lichaam, ja, dat pure lichaam, met al wat daarin werkt en invloed ook op ons denken, onze gevoelens uitoefent. Dat lichaam, ja, daar zitten we nog aan vast. En dat is aan vast, dat is een beperking. Brengt ook een vorm van slavernij met zich mee. En de bedoeling is dat we compleet in de vrijheid zouden staan. Maar ja, het lichaam legt ons verplichtingen op. Of beter nog, legt ons verplichtingen op. Het hindert ons. Het is niet aardig om over je lichaam zo te spreken. Omdat het lichaam geeft je de mogelijkheden om ook om de Heer te dienen. We zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Maar het is tegelijkertijd ook onze begrenzing. Die heb je toch, hè? Ik nog eens iets fraais zeggen, tussendoor. Al doet de mens nog zo best in zijn leven tot zelfverwerkelijking. Moeilijk woord, zelfverwerkelijking. Wat hij daarin bereikt, wordt niet bepaald primair door zijn capaciteiten, maar door het gebrek daaraan. Dat wil zeggen, nog eenvoudiger gezegd, niet wat de mens kan bepaalt hoe ver hij komt. Wat de mens niet kan, dat bepaalt hoe ver hij komt. Want dat is een heel stuk minder ver. Ik bedoel, als je een mooi product kunt maken, ontwerpen, uitvinden, produceren enzovoort, maar je kan niet verkopen, dan heb je er geen bal aan. Nee, dat is zo. Ja. Je moet nog wat meer in huis hebben om werkelijk wat te betekenen. Of je moet iemand inhuren, maar ja, dat is ook je beperking dan, hè? Heb je daar wel last van. Maar het is een bekend gegeven wat ik nu zei. Maar zo kan je het lichaam ook zien. Vandaar dat, en dit is Filippenzen, dus ik doe even 3 blaadjes terug of zo. En daar staat in Efeze 1, daar staat in vers 13... aan het eind van het vers dat wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Maar we waren toch al verlost? Ja, het gaat om een toekomende verlossing. Dat heet de verlossing van het lichaam dus. Dat is wat wij verwachten. En dan terug naar Filippenzen. Dat is in Filippenzen 3. Waar staat dat wij, Filippenzen 3 vers 20, dat wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Met andere woorden, wij verwachten de zaligmaker die ons lichaam komt. Nou, voor zijn werkwoord in.
Verheerlijken.
Dat is niet verkeerd, broeder, maar ik verwacht een ander. Als de zaligmaker komt en ik kom wat doen, wat komt hij dan doen? Zaligmaken. Ja, precies. Alleen omdat het zo voor de hand ligt, kan het ook vervangen worden meteen door een woord dat toe ligt. Nou, en dus staat er, wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal zaligmaken, logischerwijze. Maar het heet die ons vernederd lichaam veranderen zal, kan het nog vervangen zijn, dat is precies hetzelfde hoor. Veranderen zal opdat het lichaam, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Strikt genomen gaat het hier natuurlijk toch altijd, zoals altijd, over wat dan heet de opneming van de gemeente. Maar bij die gelegenheid in elk geval wordt ons lichaam veranderd. Daar komt het op neer. De andere uiteenzetting is die van 1 Korinthe 15. Daar gaat het, is het onderwerp opstanding. En daar wordt inderdaad gezegd dat het lichaam zal opstaan. En het is wel in één opzicht hetzelfde lichaam, maar in een ander opzicht is het een ander lichaam. Het is veranderd geworden. En dat heet dus gewoon de verlossing van het lichaam. En het heet verlossing omdat verlossing nou eenmaal betekent vrijmaken van banden. Vrijkopen van banden eigenlijk. Dat wil zeggen loskopen uit slavernij. Maar de bedoeling, het idee is dat men daarna inderdaad vrij is. En dus, dat is waar Paulus het over heeft. Als hij zegt in vers 23 van Filippenzen 1... ik word van deze twee gedrongen. Nou ja, dat zijn de twee opties die een mens zo in zijn gedachten kan hebben. Ik denk wel eens, je kunt je dus mens beter niet druk om maken en beter ook niet mee bemoeien. Want dat maakt verder toch niet uit en je hebt het niet in de hand. Tenminste, ik neem aan dat een alternatief geen optie is. Ben ik onduidelijk? Of wat? Nou ja, je kan natuurlijk zeggen, ik maak er zelf een eind aan. Die heb ik ook gekend, ja. Ja, gelovigen. Ja. Die er zelf een eind aan maakten, van de flatsprongen of weet je veel. Ja, Niks. Er zit ergens iets krom in die gedachten. En ja, dat komt allemaal voor. Maar het is zo'n idee, dan ben ik eraf, weet je. Maar ik neem aan dat dat even geen optie is. Dus ik word door deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Laten we dan zeggen, wij hopen allemaal op spoedige wederkomst van Christus en dus opname van de gemeente eerst. Dat hopen wij. En ik hoor het regelmatig ook mensen zeggen. Dikwijls zit het dan toch vast aan het idee van dan ben ik hier van die ellende af. Ik vind dat over het algemeen toch niet zo'n fraai.
We hebben toch ook heel veel moois.
Argument. Sommigen wel, zuster. Ja. U wel en ik ook, maar. Sommigen ook niet. En ik heb morgen een begrafenis. Ja, dus weer een zuster die dan jarenlang jarenlang dan toch op een of andere wijze moet zien genezen te geraken van de kanker. Want het was dan wel de bedoeling eigenlijk. Maar ja, Ja, dat is heftig. En op een gegeven moment slaat die balans om. En dan komt het punt van. Mag wel afgelopen wezen. En bang maar dat hij hier kwam, of zo. En anders maar niet, dan maar liever sterven. En dan, als dat dan één keer gebeurt, is iedereen opgelucht. Inclusief degene die gestorven is, overigens. Voor alle duidelijkheid. Hoe tragisch die dingen dan ook zijn, want zo beleef ik ze wel. Dan toch, ja. Het zijn van die dingen, zie. Maar ik neem aan dat dit dan toch kenmerkend is voor de gelovigen. Wij zien uit naar de wederkomst van Christus. Misschien niet om een eind te maken aan de ellende hier, maar dan toch in ieder geval opdat uiteindelijk zijn heerlijkheid eens een keer zal openbaar worden in de wereld en dan wel definitief. Dat wil zeggen in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar de andere kant is, zolang wij hier zijn, zouden onze levens zijn tot zijn eer. Ook tot zijn eer. Dus ja, met eeuwigheidswaarde. Je kent het woord hopelijk, hè. Dus ja, wat moet je dan kiezen? En Paulus zegt, nou ja, als, voor jullie Filippenzen zou het beter zijn als het nog een poosje bleef. Hij is gebleven, maar ik weet niet of de Filippenzen hem nog ooit teruggezien hebben. Dat is weer een andere verhaal. Dacht het niet, volgens zijn eigen woorden. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar wat hij zegt is, ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste, voor hem zelf persoonlijk in elk geval. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. U merkt dat het woord om mijnentwil in vers 23 er wellicht achter zou hebben kunnen staan, maar dat er niet staat. De apostel legt daar dus maar niet de nadruk op. Maar enigszins voor mijn beurt deed ik net alsof het er stond. Hè? Want dat is wel de gedachte. Dus zeer werd het weg het beste. Voor mij. Maar voor u is het beter dat ik in het vlees blijf. En let er dan ook op dat je die uitdrukking hier niet laat misbruiken. Want dat gebeurt, sommigen doen dat. Er staat ontbonden te worden en met Christus te zijn. De uitdrukking komt waarschijnlijk toch wel aardig overeen met de beleving van velen. Maar ik moet u zeggen dat het tegenovergestelde van ontbonden te zijn, ontbonden te worden met Christus te zijn, is in het vlees blijven en met Christus te zijn. Dat u daar niet een dubbele tegenstelling in leest. Of de tegenstelling verkeerd zoekt. Zo van, je bent in het vlees of je bent met Christus. Dan heb je de volgende vers ook niet gelezen. Maar je zou ze er wel bij moeten lezen. De tegenstelling is niet tussen in dit lichaam in het vlees blijven en met Christus zijn. Want wij zijn, Paulus ook, in het vlees met Christus. Ik hoop dat u buiten dit vers om, dat u buiten dat vers om daar dus helemaal geen problemen mee hebt. Dat mag ik hopen tenminste. Toch? Wij zijn toch met de Heer? En als dat niet te moeilijk is, dan draai je hem voor het gemak om. Want christenen, zei ik al, zijn altijd geneigd zichzelf tot norm te verheffen. Het gaat immers om de gelovigen zelf. Nou ja, Christus is toch met ons? Beter is andersom, wij zijn bij hem. Maar maakt in de praktijk geen verschil. De Heer is met ons. Dat is wat hij beloofd heeft. Hij heeft zelfs... ik ga dat niet doen, denk ik. Want, ik wou net zeggen, hoeveel teksten wilde je hebben? Ik heb er toevallig een stuk of 25 wel bij de hand, zo... Want ik kan ze zelf ook niet onthouden waar dat staat, hè, dat wij met Christus zijn. Wat dacht u van, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Gevolgd door, niemand zal ze rukken uit de hand mijns vaders. Dus Johannes 10 vers 28 en 29. Maar wat dacht u van Johannes 17? Zij en mij, in mij en ik in u, en ze zijn alle één. Zijn we dan met de Heer of niet? Wat dacht u van Johannes 10, wat ik noemde hem niet, maar de Johannes 10, die geschiedenis van de goede herder. Ik ben toevallig op de zonderschool geweest, daar heb ik dat geleerd. Wij zijn schaapjes van de herder, van de goede herder. En die zorgt dat we er bij blijven, die houdt op ons toezicht. En die, wij zijn dus met hem. En als we verdwalen, zoekt hij ons op. Heb ik begrepen. Ja, dan breekt hij ons de poten. Dat heb ik ook geleerd, maar ik geloof niet dat dat... Nee, hebben ze jullie dat nooit verteld? Wie is er op zonderschool geweest?
Nee.
Als een schaapje steeds wegloopt, dan breekt de herder het pootje van de schaap. En dan, want dan kan hij niet meer weglopen. Dan moet hij het hardhandig leren. Hebben ze jullie dat niet verteld?
Nee.
Bij ons alleen?
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja.
Dat is historisch, ja.
Jullie wel.
Ik dacht dat iedereen dat verhaal kent. Dus het was niet bij Arne de Vries. Nou ja, zoiets. Maar in ieder geval, hij zorgt voor hem en hij draagt ons op de schouder. Zijn ansichtkaarten, kun je evangelische boekwinkel, kun je die wel kopen als je ernaar vraagt. De goede herder met een schaapje op zijn schouder of zo. Hè? Ja. Afgezien daarvan, als wij wedergeboren worden, worden we toegevoegd aan het lichaam van Christus. Zijn we nou met hem of niet? We zijn leden van zijn lichaam. Enzovoort. Of wij zijn één plant met hem geworden. In de gelijkmaking zijn dood zijn opstanding. We zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt. En met Christus gezet in de hemel. Zijn we nou met hem of niet? Zie? Dat geldt niet pas als wij van dit lichaam verlost zijn. Of als het lichaam veranderd is. Echt niet. En wat dacht u trouwens van Romeinen 8, vers 38 en 39? Ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, nog wat het maar was allemaal, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Dat wil zeggen de gemeenschap met God. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Nou ja, wat moet ik nog meer noemen? Eigenlijk zou het nu... Maar ja, dan schiet het niet zo hard op. Eigenlijk zou ik ook moeten noemen Johannes 14. Maar ja, dan kom ik in een tekst die gewoonlijk wat anders wordt toegepast. Johannes 14, dat is die van in het huis mijn vaders. Er zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En ik had dan willen zeggen nu, waar zijn wij dus? Waar hij is. Alleen moet je dan wel in de gaten hebben, dat als de Heer zegt, als ik plaats bereid zal hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, dat dat niet over de wederkomst van Christus gaat, maar dat dat allang gebeurd is en dat hij onze plaats bereid heeft, allang, en dat die plaats bereid is door zijn opstanding en hemelvaart. En ik roep de Hebreeënbrief als getuige, die zegt, Christus is ingegaan in de hemel zelf, laat ons dan met vrijmoedigheid achter hem aan naderen tot de troon der genade. We zijn daar van harte welkom, want onze plaats is bereid. En even verderop in het hoofdstuk, dat ik het niet opzoek, is omdat anders dan, ik heb weer met zoveel geweld iets aan het vertellen wat een beetje buiten de Filippenzen 1 hangt. Maar kijk u dat zelf maar eens. Nou, een paar versen verder in Johannes 14. Daar wordt zegt, belooft de Heer dat hij een andere trooster zal zenden. Of althans de Vader zal die andere trooster zenden. En daarna zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. En die zal komen en ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. Enzovoort. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Dat is allemaal al gebeurd. Waarna hij zei, na zijn opstanding, zie ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Kortom, wij zijn met Christus en Christus is met ons. En in Filippenzen 1 vers 23 moet je het niet ineens net doen alsof dat niet zo is. En zeggen dat wij dus pas bij het sterven, dan wel bij het ontbonden worden, dat wij dan pas met Christus zullen zijn. Wij zijn met Christus. En Christus is met ons. En wij hebben een positie in de hemel en ons wandel is in de hemel. Dat is Filippenzen 3, daar hebben we het ook nog later over. Kortom, wij zijn met Christus, maar als je dan toch met Christus bent, dan zou je beter, zegt de apostel Paulus, ontbonden kunnen zijn van het lichaam. Want het lichaam hindert ons, bij gelegenheid en onder omstandigheden. Ik denk niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. Het is trouwens een heel uitgebreide Bijbelse, dan wel Joodse, dan wel Hebreeuwse filosofie over het idee dat de mens in het lichaam als het ware in ballingschap is. En zolang hij in het lichaam is, is hij niet echt thuis, is hij niet vrij, is hij gebonden, kan hij niet doen wat hij wil, hij heeft die belemmeringen van het lichaam. Ik vind het nogal een negatieve beschrijving van het functioneren van het lichaam, maar het is wel waar, maar het is maar de helft van de waarheid natuurlijk. De andere helft is dat het lichaam dan toch hier gebruikt zou worden. Door ons, volgens de prediker, boekprediker bedoel ik, en door de Heer uiteraard aan wie wij dat lichaam ter beschikking stellen. Maar dat het lichaam zijn beperkingen heeft, ja, dat is duidelijk. Daarom heet onze uiteindelijke verlossing de verlossing van ons lichaam. Die term vind je trouwens in Romeinen 8. Want ik las u dus straks Efeze 1, vers 14. Maar je zou er Romeinen 8 naast moeten leggen. Efeze 1, vers 14 was: we hebben die geest ontvangen die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En in Romeinen 8 heet dat in vers 23, dat wij de eerstelingen des geestes hebben en dat wij zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Dat is het ontvangen van de erfenis, de zoonstelling. Namelijk de verlossing onzes lichaams. Dat namelijk hoort er niet tussen, maar doe maar. Wij verwachten de zoonstelling, de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen ter gelegenheid van en samenhangend met de verlossing onzes lichaams. Zo heet het dus wel degelijk. Maar ook zolang wij niet verlost zijn van dit lichaam, zijn wij met Christus. Daar gaat het om. En dan maar weer terug naar Filippenzen 1. Zeer verre het beste om wat eerst heet te sterven. In vers 21, dat is gewin. En daarna wordt de uitdrukking veranderd in ontbonden te worden. Dat is wat sterven is. De term ontbinding wordt trouwens breed gebruikt in verband met sterven, toch? Ja. En er staat het dus zeer verre het beste. Niettemin, er zijn er die geloven, dat mag ik niet vertellen, misschien, dat weet ik nooit, maar er zijn er die geloven dat als we hier sterven, dan zijn we buiten bewustzijn, dan weten we niet, gaat het licht uit, stroom eraf, en dan, of hoe je dat maar zegt. En dan is het wachten op een bepaalde datum, hetzij de opname van de gemeente, hetzij wat men er maar onder verstaat, de wederkomst of zo, en dan gaat stroomde weer op en dan worden al diegenen die gestorven zijn ineens weer wakker. Dan gaan de oogjes weer open, alles gereset. Sommigen hopen dat we daarna ook alles vergeten zijn. Zoals met computers soms het geval is. Ja. Want men wil niet aan dit leven hier herinnerd worden. Maar dan moet ik u teleurstellen. Want de Bijbel leert zulke dingen niet. Maar men denkt dan dat er in die tussentijd, dat noemt men de levende zielenslaap.
Zielenslaap, ja, ik vind
het
een mooie theorie.
Een leuke theorie, want men ziet er tegenop om lang in de wachtkamer te zitten boven. Om te wachten, tot is er dan nog geen tijd? Nee, nog niet. Hoeveel lichtjaren nog? Daar ziet men tegenop en dat kan men niet verklaren. En het meest voor de hand liggend is dat je dat dan maar onder narcose zou doorbrengen. En dat heet slapen. Ja, waarom ik dat zeg? Dat denk ik altijd als ik weer hoor dat iemand naar Nieuw-Zeeland gaat met een vliegtuig of naar Zuid-Afrika weer eens en zo. En dan denk ik, mens, Zuid-Afrika, dat is 12 uur in het vliegtuig, geloof 12 uur, 14 uur, 12 uur. Jij bent vergeten, ik heb het verdrongen. Naar Nieuw-Zeeland zit je meer dan 24 uur. Zit je in zo'n ding. Dan denk ik, ja, het is wel leuk om daar eens naartoe te gaan. Maar dan moesten ze toch echt onder totale amnesie, dan moest men dat doen, hè. Anesthesie bedoelde ik, maar goed, anesthesie, nou ja, kan ook, dan ben je het later kwijt. Maar vooruit, maar onder verdoving zouden ze dat moeten doen. Ik denk dat de tijd nog komt, Indien de Heer vertoeft te komen, broeder. Ja, ja, ja. Als ze dat nog eens uitvinden, dan krijgen ze ook meteen meer mensen in één vliegtuig. En dat zou de redding wel eens kunnen zijn van KLM Air France. Ja. Voel je hem aankomen? Ja. Die willen zoveel mogelijk sardientjes in een blik. Ja. Maar goed. Ja, want het levert meer op. Nou ja, laat maar zitten. Maar men heeft daar problemen mee. Moeten we dan wachten op de... Ja, dan moeten we op wachten. En ik weet niet, misschien speelt er een muziekje op de achtergrond. Weet ik het. Vraag mij niet hoe dat is. Dat weet ik niet. Dat leert de Bijbel niet. Maar de Bijbel leert ook van de Oud-Testamentische gelovigen dat ze moeten wachten. Die moeten nog minstens 1000 jaar langer wachten dan wij. Op de jongste dag. En hoe ze dat doorbrengen, dat weet ik niet. Maar de Bijbel leert niet, uitdrukkelijk niet, moet ik zeggen, met nadruk niet, dat dat gebeurt in een toestand van bewusteloosheid. Waarbij de term zielenslaap toch ook nog een heel rare term is eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Dat vind je niet. En als dat wel zo was, dan zou sterven hier, ontbonden te worden van het lichaam, zou niet zijn zeer verre weg het beste. Want het is zonde van je tijd. Ik wist dat er iemand zou protesteren. Minstens één. Ja, ik vind het zonde van mijn tijd. Dat vind ik persoonlijk briljant. En mijn vrouw vindt het ook trouwens. Dus we zijn er helemaal over eens. Slaap is toch een beetje... Ja, je moet maar... Want je allemaal, er zijn zoveel dingen die je dan niet kunt doen, weet je. En andere dingen die je dan wel doet, die je ook liever niet deed. Als je slaapt. Zoals er zijn snurken. En dromen. Nou ja, en wat het maar is allemaal. Je maakt mij niet wijs dat dat zeer verre het beste is.
Hier, dag 14, met het ook aan het praten.
Daar zijn ze aan het praten in het dodenrijk. Ja, natuurlijk, ja. En Jona vind ik ook altijd een mooi voorbeeld in dat verband. En in de Lucas. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Kijk, als het was helemaal niks en wachten... dan is het zeer verre weg het beste dat wij hier op aarde zouden blijven... om actief betrokken te zijn in de dienst aan de Heer. En dus wordt ons meegedeeld... dat het ontbonden te worden hiervan en met de Heer te zijn... maar met de Heer waren we al... maar ontbonden te worden en dan met Christus te zijn... dat zeer verre het beste is... Dus zie er maar niet tegenop dat je lang in de wachtkamer moet zitten, want zo ziet het er niet uit. En dat het iets actiefs is, dat zo ziet het er wel uit. En hoe dat is, er is niemand die ons dat kan vertellen. We hebben een paar opmerkingen in de Bijbel over een situatie die als het ware onttrokken is aan de slavernij van de tijd, om zo te zeggen. Maar wij kunnen ons daar geen voorstellingen bij maken. En daar blijft het dan dus bij. En ik wil het maar graag zo houden, want het lijkt me toch fundamenteel onjuist om dingen die hoger zijn dan de wereld die wij überhaupt kunnen waarnemen, om die te gaan beschrijven met termen uit onze wereld, uit onze beleving, uit onze ervaring enzovoort. Ik denk dat je daarmee het woord van God dan toch wel erg tekort doet. Het is andersom. Wij zouden ons richten op die hemelse dingen en niet de dingen naar beneden halen. Wat er dus staat is, het is verreweg het beste. En dat dit niet heeft over de opname van de gemeente, dat blijkt. Want het alternatief was hier te blijven en dan nog dienstbaar te zijn terwille van de Filippenzen. Dus gaat het niet over opname van de gemeente, maar gewoon over eventueel het overlijden hier. En dus in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Met andere woorden, hij kiest dan toch voor een dienende functie. Ongeacht dat daarbij ook verdrukking een rol speelt. En dat de man, zoals hier in de gevangenis zit... en voor zover wij weten is Paulus uiteindelijk ook ter dood gebracht. Als martelaar, dat is natuurlijk ook geen... Geen pretje, maar ja. Het was nodiger, zegt hij. En het is tot eer van God. En hij roept dan ook nog: en dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Of de apostel daadwerkelijk wederom weer bij de Filippenzen geweest is, waag ik te betwijfelen. Er zijn geen geschriften over die dat zeggen van oudsher. Aan de andere kant, hier zou het gesuggereerd worden wellicht. Maar in de Bijbel vinden we vermeld dat de apostel onderweg was, wilde naar Rome, hetgeen ook gebeurd is, al kwam hij er dan in gevangenschap aan, en een paar jaar later dan wellicht de bedoeling was. Maar hij zei, ik zal naar Spanje reizen en ik zal intussen Rome bezoeken. Maar eerst moet ik naar Jeruzalem. Toen ging hij ook naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem werd hij als gevangene gebracht naar Caesarea. En na verloop van tijd van Caesarea als gevangene gebracht naar Rome. Zodat als hij uit Rome bevrijd is geworden uit de gevangenis, en dat geloof ik absoluut, dan moet hij verder gereisd zijn naar Spanje. Want dat was het programma dat hij in de Bijbel zelf concreet in Romeinen 15, geloof ik, heeft aangekondigd, hè? Ja, alleen dat is traditie, hè? Dat heet traditie. Ik weet niet waarom ze dat ineens traditie noemen, want het had net zo goed kerkgeschiedenis kunnen zijn, die ons overgedragen is. Dat is wat traditie immers is. Ja, en ze wijzen je in, natuurlijk in. Dat weet iedereen, hè? Ze wijzen je in Londen wijzen ze de plek aan waar Paulus gepredikt heeft. Op St. Paul's Cross. In de achtertuin van St. Paul's Cathedral, die niet voor niks St. Paul's Cathedral heet. En het is ook niet voor niks dat Paulus geacht wordt de beschermheilige van Londen te zijn. En ergens in Portsmouth wijzen ze de plek aan waar hij voet aan land gezet heeft. Bij St. Paul's Grove enzovoort. Broer, dat is nogal wat, maar zoiets ken ik niet uit Filippi. Of zoiets. Dus, en hij was in Efeze, dat is niet zo ver uit de buurt, zal ik maar zeggen. Hij was in Efeze en toen in Handelingen, wat was het, 1920? Nee, niet 1920. In Handelingen 19 of 20. En toen zei hij, ik weet dat jullie mijn aangezicht niet meer zullen zien. Dus ja, dat hield dan toch. Hield dan toch op. Maar dat hij ervan uitging dat hij nog een bediening zou hebben, ja, dat staat er uitdrukkelijk. En dat verwachtte hij ook. Dat zei hij in vers 25. Dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven. En met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Of hij daarna nog enige Filippenzen ontmoet heeft, ja, dat kan heel gemakkelijk natuurlijk. Maar of hij nog in Filippi geweest is, dat is weer een ander ding. Hè? En daarna komt de apostel dus bij zijn eigenlijke onderwerp in vers 27. Want het gaat over onze wandel dus in het vlees. Zolang we nog niet verlost zijn naar het vlees, wandelen we nog in het vlees. En wat moet je daar dan mee? Maar dat is het probleem van de hele mensheid, denk ik wel eens. Die wandel in het vlees met al die problematiek die het met zich meebrengt. En ik vind het altijd wel een redelijk komisch onderwerp. Nee, het is bloedserieus. Maar ik vind het wel een redelijk komisch thema eigenlijk. Omdat elke generatie opnieuw heeft men weer een nieuwe kijk en, ontwikkeld. En op hoe dat dan moet en hoe een mens zijn leven moet inrichten. En wat iets meer zij. En religie in de wereld heeft dezelfde functie. In de praktijk gaat het om hoe een mens zijn leven zou inrichten. Individueel en als lid van de samenleving. En, toen maar, en dat blijft opnieuw allemaal het wiel uitvinden enzovoorts. Ik vind het komisch eigenlijk. Maar vooruit, voor wat de gelovigen betreft is het betrekkelijk eenvoudig, staat allemaal gewoon in de Bijbel. En toch blijkt het zeer omstreden te zijn. Want je zou verwachten, nou, dat als het gaat om het vlees, zou je toch al gauw verwachten dat er zou staan, hou je vooral aan de 10 geboden minstens. Er zijn er 300, hoeveel waren er ook alweer? Ik ben het weer kwijt. Ik kan het nooit onthouden. De Joden hebben ze geteld, hoeveel geboden er zijn.
Ja, bijgemaakt.
Nou ja, die hebben er nog een verzameling bijgemaakt, ja. En dan komt nog de jurisprudentie erbij in de praktijk, dus het wordt ingewikkeld. Wat hou je daar dan aan? Maar kijk, dan wordt het religie. Want dat is wat religie is. Die zegt wat je doen moet. Wet. Ja. Maar je vindt het niet. Je vindt het niet in verband met de gelovigen. Wat je vindt is dit. Vers 27. Namelijk, alleenlijk, want meer vind je niet. Je vindt dit alleen. Alleenlijk, dit is de enige regel. Alleenlijk wandelt waardig. En dan staat er het evangelie van Christus. Maar met die twee woorden, waardig wandelen, met een alliteratie ook nog, is het een en ander volkomen samengevat. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies en dat gij in geen ding verschrikt wordt door degenen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Kortom, het wandelen waardiglijk het evangelie houdt in dat gij staat in één geest met één gemoed gezamenlijk strijdende en wat er dan verder staat. Dat is wandelen waardiglijk het evangelie. Staat er dus gewoon bij. Wij hebben nog heel wat andere schriftplaatsen waar hetzelfde naar voren gebracht wordt. Het meest voor de hand ligt natuurlijk toch dat wij weer even twee bladzijden omslaan naar links. Dan zijn we in Efeze hoofdstuk 4. En daar staat in vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, met alle beperkingen van dien, dat gij wandelt waardiglijk. En nou krijg je iets andere formulering. Dat gij wandelt waardiglijk de roeping. Met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Dat is allemaal nederigheid, hè? U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Nou ja, dat lazen we in Filippenzen net ook. Want daar stond dat gij staat in één geest met één gemoed, gezamenlijk strijdende enzovoorts. En hier staat, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. Kortom, er wordt uitgegaan van de eenheid van de gemeente als zodanig. En wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, houdt in dat wij dus ons bewust zijn van die eenheid van de gemeente, dat we deel uitmaken van die ene gemeenschap van kinderen Gods. En daarbinnen zou onze wandel zich hoofdzakelijk afspelen. Dat wil zeggen, dat is onze positie als christenen. We zijn geplaatst in één huisgezin. Die is uit Psalm 68. Daar staat het zo, hè? God plaatst de mens in een huisgezin. Dat wil zeggen, we maken deel uit van één grote familie. En hier heet het gewoon van één lichaam, onder andere dan. Hè? En onze positie daarbinnen en het leven daarbinnen in dat bewustzijn, dat wil zeggen met zorg voor elkaar, maar ook met verdraagzaamheid naar elkaar. Dat is wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dan wel waardiglijk het evangelie. We hebben trouwens nog een paar andere van die uitdrukkingen, die moest ik misschien eerst maar even noemen. Dat is ook in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 12. En betuigden, dat wil zeggen, en wij betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode, die u roept. Dan heb je toch waardig de roeping. Waardiglijk Gode die u roept. En dan krijg je meteen ook het antwoord op de vraag die ik net nog even inhield. Als we nou wandelen moeten waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dan is de vraag, wat is dat dan, die roeping? En waartoe zijn wij geroepen? En hier staat een antwoord, is dat die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Heb u die? Ik bedoel, sinds wij wedergeboren zijn, hebben we deel aan deze roeping. Daarvoor niet. Pas nadat wij wedergeboren zijn, kinderen gods geworden zijn, leden geworden zijn van zijn lichaam, zijn wij geroepen tot, een andere term voor roeping. Zijn wij tevoren verordineerd tot zo'n stelling? Maar dat zijn de woorden uit Efeze 1, vers 5, denk ik. Tevoren verordineerd tot, maar het komt overeen met geroepen tot. Zo'n stelling heette het daar, en hier heette het tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Want ja, mocht u dat niet weten, wij zijn voorbestemd om deel te hebben aan dat koninkrijk van Christus, om het te erven, niet om het in te gaan, meer dan dat, veel meer dan dat, om het te erven. U weet wel, wij zijn allemaal, de meeste van ons denk ik, hebben wij deel aan het Koninkrijk der Nederlanden. Maar niemand van ons heeft het geërfd. Want er is er een die het geërfd heeft, maar die is hier even niet. Toch? Dan begrijpt u toch hoe dat is? Wij zouden erven. Dat wil zeggen, wij zouden dat Koninkrijk met Christus beërven. Dat is een term die nogal eens gebruikt wordt ook in de praktijk van, in verband met de praktijk van het christelijk leven. Als we echt die erfenis zouden willen ontvangen, ja, die wordt voor ons bewaard in de hemel, staat er in 1 Petrus 1 vers 4 of zo. Want wij zijn wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, staat daar. Maar het idee is wel dat dan dat er een route naartoe is en dat voordat we erven, wij wandelen in overeenstemming met die roeping. Dat kan je aan koning Willem-Alexander nog navragen, hoe dat werkt. Je moet wel een beetje binnen de lijntjes blijven. Want je leven is daarop gericht, dat is je toekomst, daarheen ben je onderweg en stelt zo zijn eisen. En zo geldt dat voor ons, hè? Dat wil zeggen, wij zijn onderweg naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. En hoe heet het in Thessalonicense? Die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En daarmee zou men navolgers zijn van de gemeenten gods die in Judea zijn en wat het maar was. Het wordt daarnaar toegelicht. Maar het gaat om waardigheid in de zin van je leven wordt geacht die waarde te hebben, om zo te zeggen. En ik begrijp je me goed, van nature zijn we dat helemaal niet waard. Het is niet zozeer een verdienste onzerzijds. Maar het betekent gewoon dat wij in onze dagelijks levenswandel ons deze dingen bewust zijn. We weten waarheen wij onderweg zijn. En ons dien overeenkomstig, waardig heet dat, gedragen. Kijk, Paulus schrijft aan de Corinthiërs en zegt, wat is het toch met jullie? Dat je elkaar bestrijdt en dat je groepjes maakt en het een zegt, ik ben van die en de ander van die. En daarna elkaar ook nog voor de rechter sleept, want dat staat er allemaal dan in. En dan zegt de apostel, weet gij dan niet wat wij de wereld zullen oordelen? Dat wij de engelen zullen oordelen? Hoezo zouden wij ons gedragen zoals de wereld dat doet met al die verdeeldheid enzovoorts, waarna je recht moet gaan proberen te zoeken bij een hogere instantie in de wereld. Hij zegt, wij zijn geroepen tot de allerhoogste instantie. En wij zouden recht spreken over de wereld. Dit is de goede term. Het gericht zette zich enzovoorts. Dat gaat over de gemeente in Daniel 7, onder andere dan. Of we zouden zitten op tronen, dat is ook Daniel 7, dan wel Openbaring 4 en 5, om maar eens wat te noemen. Of gewoon Openbaring 1, vers 6, zoiets. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En zo verder. Dat is waarheen wij onderweg zijn. En wij zouden onze levenswandel daarop richten. En dat is inderdaad niet onder de wet. Sterker nog, Als er iets is wat wij moeten leren als kinderen gods, is het onze eigen, ik zeg het met aarzeling, want ik weet geen betere woorden. Maar, dus zeg ik dan maar, wij moeten leren onze eigen beslissingen te nemen. In het licht van wat we hebben. En de bedoeling is dat we zoveel mogelijk licht hebben. Daarom zijn we hier ook, denk ik. Maar kijk, koning zijn, rechtspreken, dan moet je wel zelf je beslissingen kunnen nemen. Afgezien daarvan, als zou zoonschap niks anders zijn dan volwassenheid, wat het niet is hoor. Maar al zou zoonschap niks anders zijn dan alleen volwassenheid. Wel nu, volwassen is men als men inderdaad zelf beslissingen neemt en daar ook volkomen de verantwoordelijkheid voor op zich neemt. Vandaar dat in onze huidige samenleving worden wij geconfronteerd met de zogenaamde infantilisering. De verkinderlijking, maar dat is een raar woord. De infantilisering van de samenleving. Als er ergens wat fout gaat, iemand zijn leven niet op orde heeft, begint hij hard te huilen om zijn moeder te roepen. Of om de overheid, of om de minister, of om de gemeenteraad, weet je veel wat. Maar het moet toch een instantie zijn waar je terecht kunt met je problemen. En die is er altijd wel, meestal een heleboel, zodat je daar weer niet je weg in kunt vinden. Ze spreken elkaar tegen. Infantilisering, zijn geen volwassen mensen meer. Er is niemand die een beslissing neemt ook. De grote jongens en meisjes in Den Haag houden zich aan de regels. Dat vertellen ze elke week wel een keer. Dat ze zich netjes aan de regels houden. Dat zijn kinderen dus. Ze houden zich aan de regels. Loopt finaal uit de hand, maar er gaat niks fout. Want ze houden zich aan de regels. Er is ook niemand verantwoordelijk. En als er wel iemand verantwoordelijkheid op zich neemt, dan betekent dat hij er meteen mee ophoudt. Dan neemt hij ontslag. Zo heet dat. Infantilisering, vandaar dat al die grote mannen hier lopen met korte broekjes enzovoorts. En op gimpen en op langs de straat hollen. Ze zien er ook als kindertjes uit, met zo'n petje op moeten tegenwoordig altijd. En zo. Is nooit opgevallen. De modellen die de mode moeten presenteren zijn kleine meisjes. En dat is dan de norm voor de volwassen vrouw. Ik vind het belachelijk en beledigend voor de vrouw overigens. Maar infantilisering, men onttrekt zich aan volwassenheid. En des te moeilijker is het voor ons om als kinderen gods volwassen te worden en volwassen te leven. We hebben toch jarenlang, tientallen jaren lang zijn we toch lastig gevallen met dat we cursussen moesten volgen in discipelschap, of niet? Ik durf het haast niet te zeggen, want is niet de bedoeling om iemand voor zijn schenen te scholen. We moesten toch allemaal discipel worden, volgeling, enzovoort.
Nou, nee, dat is wel mooi.
En toen moest je leider worden.
Ja, dan moet je weer leider worden, ja. Geen wonder dat men daar gebrek aan heeft. Je moet leren doen wat je opgedragen wordt door je voorganger. Je moet je houden aan de regels die in de gemeente gesteld worden, die vastliggende statuten die door de kerkenraad of de oudsten geregeld worden en dat soort dingen meer. Discipelschap, doe nou toch. We moeten onderwezen worden in onze roeping, waarheen wij onderweg zijn, wat onze toekomst is, wat de Heer aan ons vandaag wil doen en vervolgens beseffen dat het de bedoeling is dat we waardig die roeping wandelen. En that's it. En dat je dan dingen moet doen die je liever niet wilde doen, en beslissingen moet nemen die je liever niet had genomen, dat kan ook door omstandigheden. Maar onder alle omstandigheden blijf je er zelf verantwoordelijk voor. En we hebben geen wet die zegt dit mag wel en dat mag niet. Of in geval van zus of zo, dan moet je zus of zo doen. Staat nergens in de Bijbel. Dat is er gewoon niet. Toen zei iemand, toen zijn wij aan de heidenen overgeleverd. Toen zeg ik, nee, we zijn overgeleverd aan de Heer. Maar daarvoor moet je ook naar hem luisteren. Dat wil zeggen, daarvoor moet je dus zijn woord tot je nemen. Daar gaat het om. We moeten onderwezen worden in het woord en ons bewust zijn. Nou, worden en zijn en blijven van die roeping waarmee wij inderdaad geroepen zijn. En ik was er nog niet, want ik moet u natuurlijk ook nog even lezen. Kolossenzen 1, vers 9. Dat lijkt erg op Filippenzen. Want daar staat vers 9... waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben... niet ophouden voor u te bidden... en te begeren dat gij mocht vervuld worden... met de kennis van zijn wil... daar had ik het toch over... in alle wijsheid en geestelijk verstand... opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid. In alle goede werken vruchtdragende en wassende, opgroeiende in de kennis van God. En ik lees hem toch maar even verder. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven, in de erfenis dus, de heiligen. En dan heb je hem weer. Dat wil zeggen, waardig, die roeping is waardig, die zoonstelling waardig, die erfenis. En daarvoor moet je weten dat je daarin onderweg bent. En dat is heel wat meer dan te weten dat als je doodgaat, ga je naar de hemel. Velen komen niet verder dan dat. En dan vinden we het al mooi. Als iemand zeker weet dat hij behouden is... en dat hij naar de hemel gaat... zonder daar enige haast bij te oefenen, overigens. Maar onze roeping is een veel hogere. Dat wil zeggen, die hemelse positie houdt inderdaad in... dat wij betrokken zouden zijn... bij de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En niet alleen maar in zijn wederkomst, maar al wat erna volgt. Dat wil zeggen, in dat koninkrijk. Hoe dat ook zij, men zou wandelen waardig de Heere, waardiglijk Gode, waardiglijk het evangelie, waardig de roeping. En ik heb er nog één, want ik... had ook nog moeten lezen 2 Thessalonicense 1. Ja, dat is een hele lange, ingewikkelde zin. Maar... ja, die lange, ingewikkelde zin is namelijk... vers 7 tot en met 10. Eigenlijk nog eerder, maar toen maar. Ik lees maar vanzelf. Waarom wij ook altijd, dat wil zeggen om, vanwege het voorgaande... waarom wij ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig achtte der roeping. En vervullen al het welbehagen zijn de goede tierenheid en het werk des geloofs met kracht. Dat is vanwege het voorgaande. Zodat de kans bestaat dat de Heer ons niet waardig acht, die roeping. Omdat wij inderdaad niet gewandeld hebben waardiglijk de roeping. Ik bedoel... iemand kan wel erfgenaam zijn van een koninkrijk, maar als hij zich niet weet te gedragen onderweg, om zo te zeggen, dan krijgt hij dat koninkrijk niet. Dan gaat het naar een ander. Wij zijn daartoe geroepen, dat is het punt niet. Het punt is echter of God ons uiteindelijk ook waardig zal achten. Ik bedoel, dat zijn die woorden, ik citeer ze vaak dan maar uit 2 Johannes... Er staat, zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat volle loon is, wordt voor ons bewaard. Een erfenis, 1 Petrus 1 vers 3, wordt voor ons bewaard. Maar of we het ook krijgen, dat hangt nog. Maar het betekent dat ons leven als kinderen Gods inderdaad van belang is. Er wat toe doet. En terwijl dan een grote categorie gelovigen zegt, nou, dat is vervelend. Nou, dan moet ik toch nog wat doen. Moeten we dan toch nog werken? En evangelische variant. Moeten we dan toch, het was toch uit genade allemaal, enzovoorts. We willen het niet begrijpen. En ik heb geen enkel reden om dat soort bezwaren aan te roepen. In de eerste plaats omdat de Bijbel die bezwaren zo niet kent. Maar in de tweede plaats dan toch in elk geval... omdat ik het heel vervelend zou vinden als het leven er niets toe deed. Dat is trouwens algemeen het idee van alle religie ook. Je leeft hier, je bent er niet voor niks. Het is toch niet maar zo dat je... dat je bent hier en je leeft en het maakt verder niks uit wat je doet. Dat zou in strijd zijn met alle rechtvaardigheidsgevoel trouwens. Er moet toch een keer afrekening zijn? Ja, dat komt ook. Ons leven doet er wat toe. Maar het is niet meer een kwestie van hoeveel of hoe weinig je gezondigd hebt of zo, wat je allemaal in je leven hebt uitgevreten, dan wel op je kerfstok hebt. Maar het is een zaak van in hoeverre je de Heer gediend hebt. In hoeverre je concreet geleefd hebt uit het bewustzijn dat je geroepen bent voor zo'n roeping. En dat de Heer zegt, kom bij mij en mijn kracht zal in jouw zwakheid volbracht worden. En dat je met me blijven staan, maar ik ben zwak, dus ik hoef niet. Of ik ben zwak en ik kan niet. En onze samenleving is vol met mensen die zeggen, ik ben zwak, ik kan niet. Dus iemand moet het regelen, die gaan naar de sociale dienst. Of wat voor dienst, ik weet niet eens wat het is, sorry. Maar zoiets dan, hè. De bekende hulpverleners, hulpinstellingen enzovoorts. En niet dat ik daar lelijk over wil doen. Ik weet dat er mensen zijn die zwak zijn en die dat nodig hebben. Dat is inderdaad waar, ja. Maar er zou toch ook een motivering moeten zijn om toch de eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ik kom zo vaak tegen dat mensen zeggen bij gelegenheid, ja, maar jullie zijn toch christenen, wij zijn toch, dus jullie moeten voor mij zorgen. Als ik dan iets, en dan moeten jullie toch wat doen. En het is niet waar. Het is niet waar. Men heeft iets omgedraaid. Het is andersom. Er staat nergens in de Bijbel dat de zwakken recht hebben op hulp van de sterken. Er staat dat de sterke schuldig zijn de zwakheid der onsterken te dragen. En dat wil ik ook best doen, maar niet de dingen dragen van mensen die gewoon te lui zijn om hun eigen last te dragen, om zo te zeggen. En die dan komen en zeggen, jullie zijn toch christen, jullie moeten voor me zorgen. We zijn toch broeders? U weet wel. Vraag niet wat uw land voor u kan betekenen. Vraag wat u kunt betekenen voor uw land. Wie zei dat? Een of andere Amerikaanse president ooit een keer. Nou ja, vraag niet wat de gemeente voor u kan betekenen. Vraag u af wat u kunt betekenen voor de gemeente. Dat is wat het is. En die verantwoordelijkheid hebben wij, want in de toekomst zullen wij iets moeten betekenen. Zullen wij wat betekenen voor heel de wereld. Wel als gemeente, in zijn wederkomst. Wij zullen de wereld oordelen, zei Paulus, wij zullen de engelen oordelen. Als je dat bewust bent, dat dat je roeping is, dan weet je waar je aan toe bent nu. En als je zegt, dat kunnen wij niet. Nee, maar het punt is ook dat de Heer zijn kracht in ons zou volbrengen. Zie? En dat de Heer in zou vervullen in ons al het welbehagen zijner goedigheid en het werk des geloofs met kracht. Ik lees hem maar even, omdat hij toch nog open lag in 2 Thessalonicenzen 1, vers 11. En vers 12 zegt dan, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u. Nou, dat is de bedoeling. En dat het samenhangt met de wederkomst en de openbaring van het koninkrijk van Christus, omdat het onze erfenis is, dat staat in die voorgaande versen. Maar ik wist niet waar ik die zin nou eens op moest nemen. Hè? Vers 4. Wij roemen over u in de gemeente Gods. Paulus is erg gecharmeerd van de Thessalonicenzen en zegt, jullie zijn een goede gemeente. Dat is, ik ben er erg blij mee. Wij roemen erover. Over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen. Vul maar weer in trouw. Nee, je moet geloof laten staan, maar ja. Over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Daar heb je hem weer een keer. Dat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt, alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken, en u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden met ons, in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijne kracht in zijn wederkomst. Paulus zegt hier, straks in de wederkomst worden al die rekeningen verheffend. Maak je geen zorgen. Hangt samen met wreekt u zelf en niet beminden, want mij komt het. De wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer, aangehaald in Romeinen 12. Wederkomst dus. Met vlammend vuur, vers 8, wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te... gaat om de wederkomst, hè? Wanneer hij zal gekomen zijn, of zal komen, om verheerlijk te worden in zijn heiligen. Wie zijn dat? Dat is de gemeente, dat zijn wij. Om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden. In die dag, dat wil zeggen ook dat oordeel van de wederkomst van Christus. En daarom, in plaats van waarom, lees ik nu daarom. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u waardig achtte de roeping en vervullen al het welbehagen zijn en goede tierenheid enzovoorts. Dat wil zeggen, die hele positie van die Thessalonicenzen is er een van dat ze vervolgd, dat ze verdrukt worden, niettemin trouw blijven aan het woord van God enzovoorts. En dat is wandelen waardig de roeping. Het idee is gewoon, kan gebeuren wat het gebeurt, maar onze tijd komt nog. Eenmaal zullen wij, wat ons ook overkomt, eenmaal zullen wij met de Heer verschijnen in heerlijkheid. En het idee van wij lijden hier onrecht, maak je geen zorgen over de rechtvaardigheid, God, dat komt allemaal goed. Dat is onze zaak dus ook niet. Dat zal hij wel regelen. En wat ons eigen leven betreft, tot slot, daarvan staat in 1 Thessalonicense 3 bijvoorbeeld, daarvan staat dat ons praktische leven, onze werken, zullen in het vuur geworpen worden. Dat is een uitbeelding van oordeel. Ja, hoe het er echt uitziet, dat weet niemand, dat kan niemand je vertellen, maar dit beeld kan iedereen begrijpen, dus we blijven bij dat beeld, wordt in het vuur geworpen en al dat waardeloze spul, dat verbrandt daarin. Hout, hooi en stro. En als het waardevol was, dan heet het goud, zilver en kostelijke stenen, en dat komt zo uit het vuur, gelouterd en wel. En dan ben ik weer, waar ik net ook was, en 4 weken geleden ook. Dat is voor sommigen schrik aanjagend. Maar het kan net zo goed positief opgevat worden. Ik vat het positief op. Laat die rommel, alles wat niet goed was, laat het maar verdwijnen daar, weg ermee. En wat overblijft is wat de Heer door ons en in ons heeft kunnen doen. Ondanks wie wij zijn, maar wel dankzij dat we ons beschikbaar stelden. En ons bewust waren van onze hemelse roeping. Want, zei 2 Korinthe 5, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Kwaad was alles van die oude mens, en goed is dat wat de kracht Gods in onze zwakheid volbracht heeft. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u hebben leren kennen uit uw woord. Dat het evangelie onze zaligheid tot ons gekomen is en dat we in mochten gaan op uw oproep om tot u te komen, ons vertrouwen op u te stellen en onze levens aan u over te dragen. Opdat uw kracht in onze zwakheid zou worden volbracht en opdat uw goede werk zou voltooid worden tot op de dag van Christus. We danken u daarom dat we in dat bewustzijn mogen leven. Dat we geen deel uitmaken van deze oude wereld met die slavernij die daarbij hoort, maar dat u ons in de vrijheid geplaatst hebt, ons verlost hebt van deze oude banden, opdat we in vrijheid u zouden dienen en zouden leven in de wetenschap dat wat ons ook overkomen zou, dat we uw kinderen zijn, dat we geroepen zijn tot zoonstelling en dat waar we onszelf aan u toevertrouwen, wij ook inderdaad waardig zullen geacht worden voor deze erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we dat uitzicht hebben en dat dat ons leven in de praktijk bepaalt. En dat niet ons verleden ons achtervolgt en ons terneerdrukt, maar integendeel dat wij het uitzicht hebben op een zekere toekomst. Een toekomst die ons verheft uit deze duistere wereld en ons een plaats geeft voor uw troon en in uw licht. We danken u daarom dat we daarin mogen wandelen en dragen onszelf opnieuw aan u op en vragen u, wees u ons nabij en vervult u uw werk in ons om Christus wil. Amen.